Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Galaten 2, vers 1 tot en met 21. We noemen Galaten 2, vers 1 tot en met 21. En we zingen psalm 25, vers 2 en 4. Psalm 119, vers 65 en 67. Psalm 68, vers 10. En psalm 116, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing, Galaten 2, vers 1 tot en met 21. En we zingen psalm 25, vers 2 en vers 4. Psalm 119, vers 65 en 67. Psalm 68, vers 10. En psalm 116, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen voortzetten door met elkaar te zingen. En wel van de 25e psalm. Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Psalm 25, het tweede, Heere, ik maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heere. Blijf u al de dag verwachten. Het vierde vers. S'Heere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effenrecht des Heeren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. 2 en 4 van Psalm 25.
Thank you.
het Nieuwe Testament. En wel in de brief van Paulus aan de Galaten. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit de Galatenbrief. En daar zal u worden voorgelezen uit Galaten 2, vanaf het eerste tot en met het laatste, het 21ste vers. We noemden dus Galaten 2, de versen 1 tot en met 21. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult ze voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Daarom ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen en in het bijzonder diegenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, omdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Voor de welke wij ook niet een uur hebben geweken, met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van diegenen die geacht waren wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt den persoon des mensen niet aan, want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk Petrus dat der besnijdenis, want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes die geacht waren, pilaren te zijn. De genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij Barnabas, de rechterhand der gemeenschap, omdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, hetwelk zelf ik ook benaastig heb te doen. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende diegenen die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo ook dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, omdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde, dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik God leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven.
Gemeente, we willen met elkaar zingen van Psalm 119. En wel het 65ste en 67ste vers. 119, 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En wat er verder volgt in 65 en 67 van de 119e psalm, en ondertussen wordt er gecollecteerd.
Thank you.
willen deze morgen met Gods hulp een ogenblik uw aandacht bepalen bij hetgeen u is voorgelezen, Galaten 2. En daarvan wel in het bijzonder wat u vindt in het 20ste vers van Galaten 2. Galaten 2 vers 20. En daar luidt Gods woord in onze tekst nog eenmaal als volgt. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Gemeente, wij zien in deze tekst woorden dus de zondaar die deel kreeg aan het leven van Christus. De zondaar die deel kreeg aan het leven van Christus. Drie gedachten. In de eerste plaats zien we zijn leven buiten Christus. In de tweede plaats zijn leven door Christus. En in de derde plaats dus zijn leven met Christus. Ik zei Galaten 2 vers 20 spreekt ons van een zondaar die deel kreeg aan het leven met Christus. Zijn leven buiten Christus dus, zijn leven door Christus en zijn leven met Christus ten laatste. En als we dan gemeente zo deze Galaten brief voor ons hebben liggen, dan is dat natuurlijk weer een hele bijzondere brief. Een bijzondere gemeente. Een gemeente, u weet dat waarschijnlijk, die eigenlijk, nou ja, we zouden zeggen in dat noordelijke deel van Klein-Azië ligt. Het is eigenlijk een gebied waar de steden Derbe, Lystra en Iconium liggen. En u zult, en onze kinderen weten dat waarschijnlijk, wel weten dat dat die plaatsen zijn die Paulus heeft bezocht op zijn eerste zendingsreis. En hij heeft daar het evangelie mogen prediken. En waar de apostel dat woord mocht prediken, ja, daar heeft de Heere ook zijn genadige zegen willen schenken. Want ook daar in die plaatsen is een gemeente ten eeuwige leven verkoren gekomen. Uit de duisternis geroepen, getrokken tot zijn wonderbaar en heerlijk schijnend licht. En ik denk altijd maar weer, geliefd, het zal voor Paulus toch ook werkelijk waar zijn geweest dat hij met dierbare herinneringen aan die gemeenten in Galatië heeft teruggedacht. Er zijn banden gevallen. Banden die de eeuwigheid zullen verduren. Maar toch, als nu Paulus terugdenkt aan deze gemeente, dan bevindt hij zich op dat moment te Efeze. En dan heeft Paulus de tijding gekregen dat daar weer in die gemeenten in Galatië zulke bijzondere zaken zich hebben voorgedaan. Wat is er gebeurd? Nou, we zouden zeggen, die gemeente die dreigde te verachteren in de genade. Wat bedoel ik daarmee? Denk misschien een jongen of een meisje van morgen. Nou, Paulus was bang dat die gemeente weer van dat evangelie van vrije genade zouden wegdrijven. Kan dat dan? Nou, geliefden, eigenlijk moet ik natuurlijk zeggen, degene die de Heere ten eeuwige leven verkoren heeft, die zal die bewaren tot het einde toe. We spreken wel eens over de volharding der heiligen. En dan bedoelen we eigenlijk te zeggen, ik ga daar nou maar niet heel breed op in vanmorgen. Maar we bedoelen daar eigenlijk mee te zeggen, die zal de Heere nou nooit meer loslaten. Die bewaart hij tot in der eeuwigheid toe. Dat komt niet uit hen voordat ze zalig zullen worden. Maar hij zal dat goede werk voleindigen. En toch heeft de apostel Paulus, ik zei over die mensenkinderen in Galaten, ja, zorgen gehad. Waarom? Nou ja, dat hebben we gelezen natuurlijk in dat voorafgaande gedeelte. Het is er geweest. Nou, er zijn weer mensen, kinderen gekomen die hebben, ja, die mensen, die gemeenteleden daar in Galatië weer proberen onder de wet te brengen. En als Paulus dat verneemt, ach, dan begint er eigenlijk in zijn hart weer iets van dat vuur te branden. Een heilig vuur. Dat vuur van de liefde Gods in zijn hart. Want de apostel Paulus, geliefde, kreeg een ernstige bewogenheid met de gemeenten daar in dat noordelijke deel van Klein-Azië, zei ik. Omdat daar weer Joden zijn gekomen die weer zoveel verwarring teweeg hebben gebracht. Ik zal proberen wat kort en zo beknopt mogelijk uit te leggen. Maar Petrus is daar geweest. Die had ook die mensen bezocht.
die heeft daar de maaltijd gehouden met al die mensen die daar in die gemeente woonden. Dat waren Joden, maar dat waren ook heidenen. En Paulus, Petrus heeft daar met die heidenen, nou ja, ik zei, mogen eten en mogen drinken. Dat waren heidenen die niet besneden waren. Wel tot de kennis van de Heer Jezus Christus waren gekomen, maar niet besneden zijn geweest. Maar ik zei het, nou zijn er ook daar weer in Galatië geweest, Joden. Ik moet misschien zeggen, Messias beleidende Joden. Joden die dus ook tot de kennis van de Heer Jezus Christus gekomen zijn. Maar eigenlijk nog maar, nou ja, ten dele kenden. Die nog niet zo vast waren gezet in het woord der waarheid. We moeten dus niet aan hun staart twijfelen. Maar wel aan hun vaste gang denken. Wat was er? Nou, die Joden hebben eigenlijk Petrus berispt. Dat hij met die heidenen heeft gegeten. Hoe kon hij dat nou toch doen? Om zich zo weer met die heidenen in te laten. Die Joden hebben gemeend dat ook die heidenen toch besneden moesten worden. En omwille van die Joden heeft Petrus toen die heidenen een ogenblik verlaten. En zich weer bij de Joden gevoegd. Kijk, ik zei gemeente, Paulus heeft dat vernomen. En dan is het eigenlijk warm geworden in zijn hart. Is er een vuur gaan branden. Heeft hij ook vele vragen gekend. Heeft hij het eigenlijk niet kunnen verdragen. Heeft Paulus de vrees gekend dat die heidenen, die christenen waren geworden, ook toch weer onder de wet gebracht zouden worden. Ik moet misschien zeggen, onder de ceremoniële wet gebracht zouden worden. Dat die heidenen zich ook weer zouden moeten laten gaan besnijden. Ik zei, Paulus kon dat niet verdragen. Waarom niet? Nou, geliefden, hierom niet, omdat Paulus had geleerd dat heel die ceremoniële wet, u weet wel, al die inzettingen, die geboden van het Oude Testament, die waren met de komst van Christus vervuld. Die schaduwdienst was voorbij gegaan. Want het voorwerp des geloofs, Christus, het lichaam, was gekomen. Dus dan is al dat uitwendige, die besnijdenis en al die zaken niet meer nodig. Paulus is zo bevreesd geweest, geliefde, dat die kinderen Gods daar dus in die gemeenten in Galatië, nou ja, weer van de vrijheid van het evangelie beroofd zouden worden. En als het ware weer slaven zouden gaan worden. Slaven zouden gaan worden van de wet. Hij zag daarin twee gevaren. Dan kreeg Christus niet de eer die hij zo waardig was in de leven. En zouden die mensen, kinderen, Gods kinderen dus, daar in die plaatsen weer zo'n arm en ongelukkig leven krijgen. Ik zei, geliefde, dan begint het vuur in zijn hart weer te branden. Want ach, wat heeft Paulus nou altijd begeerd? Nou ja, we weten dat wel, denk ik. Niets anders te prediken dan Christus Jezus. En die gekruisigd. Hij wist als de enige grond der zaligheid. Niet de werken der wet. Maar alleen Christus. Kijk, geliefden, ik zei, dat wist Paulus. En wilde hij als het ware, nou ja, die gemeente dat nog eens weer voorhouden. Dat hij zelf ook voorheen zo dwaas is geweest. Want we kennen Paulus allemaal wel. Laat ik het vanmorgen misschien voor de kinderen. Want ja, die kunnen misschien vanmorgen nog wel alles niet weten. Laat ik het voor de kinderen vanmorgen nog eens uitleggen. Jongens, wie was Paulus? Nou, Paulus is geboren uit Joodse ouders. Joodse ouders die al voor Paulus' geboorte uit het Joodse land, uit Israël, zijn verhuisd. Nou ja, ook naar Klein-Azië. Een plaats Tarzen. Dus daar is Paulus geboren. En daarom noemen we hem ook Saulus van Tarzen. Dus Paulus was een Jood omdat hij uit Joodse ouders was voortgekomen. Maar omdat hij in dat Romeinse land dat toen door de Romeinen werd overheerst geboren was, was hij ook Romein. Maar Paulus is al in zijn jonge jaren, in zijn kinderjaren, weer uit Klein-Azië teruggebracht. En is in Jeruzalem komen te wonen. Nou, dat weten we ook allemaal. Want hij was nog heel jong. Dat hij, we zouden zeggen, eigenlijk bijna dagelijks in Gods huis te vinden was. En dat is toch wel een goede zaak, nietwaar? Dat die jonge Saulus van Tarsus daar toch ook een zekere mate van lust en begeerte in heeft gehad. Dat zou ik eigenlijk alle kinderen en alle jonge mensen in Friesenveen toch ook wel van harte toewensen, nietwaar? Hoe brandde mijn genegenheid om zeer ervoor of in te treden. Daar had Paulus ook iets van. Gezeten aan de voeten van Gamaliel. We zouden zeggen dat was een leraar, een rabbi in die dagen. Die Paulus al heel jong het allerbeste onderwijs heeft gegeven. Nou was Paulus ook begiftigd met een goed verstand. En hij heeft die woorden mogen indrinken. Wat waren dat voor woorden? Nou, dat waren de woorden van het Oude Testament. Dus Paulus heeft, geliefden, ook in zijn jonge jaren een ijver gekend over dat woord en na dat woord. Nou ja, daar schrijft hij zelf over, nietwaar? Denk ik weer aan die Filippenzenbrief. Nog niet zo lang geleden stonden we erbij stil. Maar ach, Paulus mocht het zeggen. Dat hij besneden was ten achtste dagen. Dat hij een Hebreeër was uit de Hebreeën. Uit het geslacht van Benjamin. Naar de ijveren Farizeeër. En een vervolger der gemeente. Kijk, dat was Paulus. Een man, we zouden zeggen, die het heel stipt heeft genomen in zijn leven. Die het heel nauw heeft genomen met het woord Gods en met de inzettingen Gods en met de wet Gods. En hij meende onberispelijk te zijn voor het aangezicht van God. Weet je wat Paulus voor een man was? Geliefde, die was van de morgen tot de avond toe met een ijver bezet om God te behagen. Maar het was een ijver niet met verstand. Waarom niet? Hij was nog verduisterd in het verstand. De verlichting van Gods Heilige Geest was hem vreemd. Ik zei het, geliefde, Paulus leefde in zijn eertijds. Eigenlijk zonder God. Al heeft hij dat zelf in zijn eertijds niet verstaan, want hij meende juist met God te leven. Maar hij leefde zonder God. Vervreemd van de kennis Gods. Paulus deed eigenlijk niet anders dan werken. Zich inzetten en beijveren om God te behagen. Kijk, ik zei, geliefde, dat was Paulus. Een man die er een welgevallen in heeft gehad. Toen Stefanus werd gestenigd. Waarom? Had hij zo'n hekel aan Stefanus? Geliefde, hij heeft zich gestoten aan de woorden van Stefanus. Waarom? Nou ja, omdat Stefanus eigenlijk in zijn leven ook niks anders heeft gesproken dan over die ene naam, over de gerechtigheid van Christus die alleen redt van de dood. Kijk, en dat kon Paulus nou niet verdragen in zijn leven. Want dat telde alles van hem niet mee. Bleek van nul en geen allerlei waarde te zijn in zijn leven. Innerlijk verzet, innerlijke weerstand in zijn hart. En geliefde, daarom is Paulus denk ik ook blij geweest dat Stefanus daar de dood vond. Daar is hij getuige van geweest. Ik denk wel eens, Paulus heeft op dat moment toen Stefanus het uitriep, vang mijn geest. En die de laatste adem uitblaast. Toen heeft Paulus misschien gedacht, krijg ik eindelijk rust. Eindelijk rust. Rust in mijn geweten, in mijn gemoed. Eindelijk rust. Dat ik niet meer hoor. Dat mijn goede werken, mijn ijver, mijn ernst niet meer meedoen. Kan ik misschien eindelijk eens weer rustig voortleven. Hoorde die eindelijk eens weer niet over die Jezus van Nazareth. Oh geliefde, wat zat die vijandschap diep bij. Een vervolger der gemeente. bloed aan zijn handen. Maar ach. Weet je wat Paulus nou was? Een uitverkoren vat. Wat bedoelen we daarmee? De Heer had hem van eeuwigheid op het oog. Het was er eentje die de Heer had verkoren om hem eeuwig bij hem te hebben. Wist Paulus niks van. Maar voelt u, geliefden, als Paulus nou deze zaken hoort van de gemeente van Galatië, hoe die dan innerlijk aangedaan raakt. Dan ziet hij die mensen daar in Galatië, die zich van de morgen tot de avond beijveren om God te behagen. Arme mensen, arme mensen. Maar ja, denk dan ook altijd weer, geliefden, hoe zou ik nou in Vriezenveen wezen? Met u, met mij. Zijn we ook misschien niet van die mensen die menen te leven, nou ja, gewoon in alledaagse dingen. Tuurlijk, we leven, we kunnen ons bewegen, we spreken, we werken. Misschien al wat tientallen jaren. Is dat nou leven? Nou, dat is het leven eigenlijk in de zonde, toch? Paulus deed dat ook. Misschien niet op zo'n brute wijze voor zijn eigen waarneming. Maar hij heeft de gemeente Gods vervolgd. Heeft brieven begeerd. En hij meende het goed te doen. Maar ik zei, gemeente, is dat misschien ook niet onze nood? En nou hoop ik natuurlijk niet dat er zijn in ons midden die openlijk een leven in de zonde leiden. Want dat kan voor God niet bestaan, ik zeg dat maar zo. Ik bedoel dat u leeft in ongerechtigheid. Dat je hier misschien vandaag wel in de kerk zit. Maar eigenlijk hier zit met, nou ja, twee gezichten. Hinkt op twee gedachten, de wereld wat en de Heere wat. Geliefden, nou ja, ga ik het toch maar wat eerlijker zeggen, hè. Uw leven, mijn leven van nature, zoals we geboren worden, is een leven tegen God. Want we leven naar het goeddunken van ons eigen hart. Wat betekent dat? Dan wil ik wat ik wil. En doe ik wat ik wil. En laat ik me ten diepste niet gezeggen. Dat is een leven, geliefde, buiten God. Naar het goeddunken van ons eigen hart. Ik moet natuurlijk ook, gemeente, vanmorgen dan weer heel eerlijk zeggen. Zo kan het niet blijven, jongens. Ik zou je wel eens heel persoonlijk, heel eerlijk eventjes willen opzoeken. Dat zeg ik ook tegen de ouderen. Maar zo kan het niet blijven. Dat is een leven dat eindigt, nou ja, straks in de eeuwige dood. Ach. Zal dat wat wezen, toch? Maar ik zei, geliefde, Paulus leefde in zijn eertijds. Nou ja, zonder de wet. Totdat die wet is gekomen. En toen werd die wet levendig. Wat zei die wet? Nou, ge zult een Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. En ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Nou. Kijk, geliefde, nou is Paulus erachter gekomen in zijn leven dat hij die wet niet heeft gehouden. Tegen al de geboden Gods zwaarlijk heeft gezondigd. Ik zei, niet eentje van die wetten heeft gehouden. Paulus heeft het leven in zijn leven leren verliezen. Ik bedoel, dat vermeende leven heeft hij in zijn tijd op aarde leren verliezen. Het werd sterven voor Paulus. zegt toch, ik ben door de wet aan de wet gestorven? Of zoals hij dan zegt in dat 20e vers, ik ben met Christus gekruisigd. Dus het leven voor Paulus is in de dood terecht geraakt. Het leven is hem afgesneden. Nou ja, dan zou ik eigenlijk natuurlijk moeten zeggen, wat heeft hij een tijd gekregen dat zijn zonde van zijn leven. En dan niet alleen dat hij mensenkinderen tot in de dood vervolgd heeft. Maar wat zijn zijn zonden van heel zijn leven hem ongetwijfeld voorgehouden. Want als God gaat werken in ons leven, ga je zien wat je nog nooit gezien hebt. Krijg ogen voor datgene wat eigenlijk voor jezelf altijd is verborgen geweest. Want dan gaat God zonde tot zonde maken. Hoe moet ik dat nou uitdrukken? Nou ja, dan ga je eigenlijk heel eenvoudig zien dat je nog nooit God bedoeld hebt. Altijd een Heer aan de kant hebt geschoven in je leven. Wijk van mij, Heer. Al was je misschien nog zo netjes. Misschien wel alom geroemd en geprezen. Dat de mensen in Vriezenveen wel van u spraken, wat je als zo'n keurig gezin. En je leefde zo'n uitwendig voorbeeldig leven. Maar als de Heer nou het licht van binnen doet gaan schijnen, geliefde, wordt alles niet anders dan blinkende zonde. Kijk, dan voel je het leven je wegvloeien. Paulus heeft geleerd dat alles in zijn leven, geliefde, zonde en schuld was. Ach, daar lacht hij. Roepende. Bij dagen en bij nachten. O God. Ontferm u mijner. Of niet? Heel kort gebedje hoor, hou je over. Die man die voorheen op de hoeken van de straten stond, als die fariseer. Verlangen om van de mensen gezien te worden. Ach, wat dat eigen ik, dat vrome vlees. Dat werd zo graag gestreeld. Maar heeft in leren zien, geliefde, dat hij zo geheel en al onder de zonde lag. In alles aangetast was, dat er nou niks was wat voor God kon bestaan. Maak nou eens vragen, gemeente. Hebben u en ik dat ook geleerd? Dominee, waarom vraag je dat altijd? Heel eenvoudig. Hij het hier in de tijd niet leert, gemeente, dan zullen ze straks gaan leren bij het uitblazen van de laatste adem, maar voor de rechterstoel van Christus komt. En dan weten we het, dan is het te laat. Daarom vraag ik het zo eerlijk. Moet niet moe van worden hoor. Want een Heer heeft geen lust in je dood. Voel je dat? Maar hij wil je alles afnemen. Want je kunt wel in je Bijbeltje lezen. En zondags hier zitten. En je kunt wel wat ernstig proberen met de dingen bezig te zijn. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar de grote nood in u en in mijn leven is, geliefde, we proberen er altijd wat van te maken. En kijk, buiten Christus. Ik bedoel, buiten de vereniging met hem. Is hij die vanmorgen u aan mij gadeslaat. En ik bedoel, tot in het diepst van ons bestaan. Is hij een verterend vuur. Een eeuwige gloed. Kijk, gekruisigd te worden. Dat wordt oordeel waard. Daar word je aan die vloekpaal genageld. Waarom? Omdat je alleen maar hebt gedaan wat kwaad was in zijn oog. Ach. Met Christus gekruisigd. Dat wordt buiten hoop. Al je gerechtigheden, je eigen gerechtigheden, een wegwerpelijk kleed. Word de grootste van de zondaren. Ik zei zo straks, al spreken alle mensen misschien wel van je. Maar word je zo arm. Kom je in de dood terecht. de spijt van berouw dat hij zo lang gezondigd hebt. Alles wat er in je hart en leven was, ach. Nou, ik denk altijd, kun je het maar overdoen, hè. Maar dat gaat niet, toch? Maar je wilt het niet meer. Je wilt het niet meer. Het kan niet. Je durft het ook niet meer. En je wilt het ook niet meer. Dan ga je op de borst slaan als die tollenaar. Van berouw. En gelijkertijd ook om aan te wijzen dat hier het kwaad zit, of niet? Het zit zo diep in mijn hart. Nee. Dan weet je geen vrucht meer in der eeuwigheid. Kijk, daar lag die man. Die voorheen dacht zo de hemel in te gaan. En nou ligt hij op het randje van de hel. Want er is maar ene schredige liefde tussen u en de eeuwige dood. Zul je het onthouden? Want als je leven nou vandaag wordt afgesneden, in je omgekeerde staat, je zult vandaag de eeuwige nacht moeten aandoen. Wat hou je dan over? Niks, hè? Kijk, Paulus is met Christus gekruist. Verloren. En ik leef, zegt hij. Wonder der wonderen heeft in zijn leven mogen plaatsvinden. Heere, waarom was dat nou op mij gemunt? Dat je van eeuwigheid bewogen bent geweest met zoiets, dat u me in de tijd hebt stilgezet. Geliefden, Christus en de prediking van Christus was Paulus een doorn in zijn vlees. Begrijp u? Dat kon hij ten diepste niet verdragen. Maar ik zei al, dan was al hetgeen wat van hem was van nul en geen allerlei waarde. Maar wat is er nou gebeurd in Paulus' leven? Dat hij van blindziende werd. De schellen vielen hem van de ogen. Toen de genade Gods verheerlijkt ging worden. Toen is Saulus van Tarsus van blindziende geworden. Heeft hij niemand anders leren zien dan hem en hem alleen. Nou ja, de schoonste der mensenkinderen, hè, zo zegt de bruid in Psalm 45. De schoonste der mensenkinderen. Kijk waar Paulus nou voorheen geen ogen voor had. Wat hij wel heeft gehoord en wel heeft geweten, maar hem totaal onbekend was in zijn leven. Dat heeft God behaagd in zijn hart te openbaren. Door die onwederstandelijke, krachtige werkingen van Gods Heilige Geest. Ik zei geliefde, toen heeft hij het evangelie van vrije genade in zijn leven leren ontdekken. Toen zijn hem de schriften geopend. En is hem het werk van hem voorgehouden. Kijk, Paulus meende door zijn goede werken, door de werken der wet zalig te worden. Allemaal blinkende zonden. Maar zijn ogen zijn geopend, geliefden. Toen het voor hem verloren was. Voor het werk van hem. Toen heeft zijn ziel met een verwonderend oog mogen wijden. Nou ja, ik zou bijna willen zeggen in dat woord en in dat getuigenis. Had Paulus het Nieuwe Testament al? Nee, dat niet. Maar ach. Hetgeen de discipelen hadden gezien en gehoord, dat hebben ze verkondigd. En dat woord is in zijn hart gevallen. En geliefde, als hij nou zo verlicht verstand gaat krijgen, door de Heilige Geest gewerkt, en er gaat licht vallen op zijn persoon, en op zijn woord, en op zijn werk, gaat heel de schrift open. Wat ga je dan zien? Wat ga je dan zien? geliefden alleen de zoen- en kruisverdiensten van Christus Jezus. Alleen dat volbrachte werk van de Zonen Gods op Golgotha. Geliefden, en daar alleen word je de last der zonden en dat pak kwijt. Ik zei, het heeft God behaagd. Nou ja, dat zegt Paulus zelf, hè. Het heeft God behaagd zijn zoon in hem te openbaren. Volkomen bekend te maken. Kijk, geliefde, dat woord gaat nog uit. Zondag op zondag, door de week, zo komende week weer. Wij hebben dat woord in onze huizen. Ach, vraag nou toch eens, jong en oud. Vraag nou toch eens of de Heer er nog eens een weinig licht op wil werpen. En dat licht in je ziel wil doen schijnen. Opdat je hem mag gaan kennen. Want wat is er gebeurd, geliefde? Daar heeft Saulus van Tarsen het leven gekregen. Wat is het leven? Nou, dat is ten diepste het leven met de hoofdletter. Christus Jezus en die gekruisigd en dan geschonken. Als uw zaligmaker. Als uw borg. Want wat is, nou ja, uw enige troost? Gaat niet over mijn troost of over de troost van een ander, maar gaat over wat is uw troost? Dat ik met lichaam en ziel, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker Christus Jezus eigen ben. Die, catechisanten, jongens, die met zijn dierbare bloed voor al mijn zonden volkomenlijk heeft betaald. Kijk, en dat is nou dat leven, geliefden, wat Paulus heeft mogen ontvangen. Dat ware geestelijke leven, dat heeft hij mogen eigenen. Nou, ik bedoel, dat heeft hij niet zelf kunnen doen. Maar dat heeft hij geschonken gekregen. Dat ging vanzelf. Hij mocht hem kennen. En als je hem kent, dan leef je pas echt. Dan is de dood voorbij. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Kan de dood je nooit meer, nou ja, te pakken krijgen? Begrijp je dat? Kan de dood je nooit meer te pakken krijgen? Waarom? Omdat hij de dood verslonden heeft tot overwinning. En schenkt hij het leven. Wat is dat leven? Nou, dat is in de eerste plaats Christus, maar dat is ook vervolgens natuurlijk, ja, het leven te mogen leven. En ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wat krijg je daarvoor een leven? Nou, geliefde, dan krijg je een leven dat is in alles eigenlijk op hem gericht. Dan is Christus je leven. Dan is te leven voor hem je leven. Dan is te leven met hem je leven. Dat Gods kinderen vanmorgen hier in Friesewezen, ze weten het. Nou ja, dan denk ik misschien weer aan die eerste tijd en liefde, nietwaar? Toen de Heer over was gekomen en de banden had gebroken. Hij tot je ziel ging spreken van vrede. Troost, troost mijn ziel, zal u lieden God zeggen. Als die spreekt tot het hart van Jeruzalem, dat er strijd vervuld is, er ongerechtigheid verzoend is. En dat u van de hand des Heren dubbel hebt ontvangen voor al uw zonden, geliefde, dan hij een leven. Dat is een hemels leven. Terwijl je met twee voeten midden op de wereld staat, in de aarde staat, dat is leven. Dat is het ware leven. Dat is het meest gelukkige leven. Jongens, ik ga het opnieuw jullie voorleggen. Moet je eens vragen aan een man of vrouw die je kent, misschien hier of elders, maar die de Heer Jezus Christus heeft mogen leren kennen. Oh, als ze op de plek zijn, als ze op de plek zijn, gaan ze spreken van hem en van zijn werk. Dan begeren ze eigenlijk iedereen wel tot Christus te leiden. Was zijn genoegdoening. En dat nou door zijn striemen en genezing is geworden. Oh. Dat is het leven. nauwe, tere omgang met hem. Ik bedoel, zijn liefde uitgestort in je hart. Dat harde, steenachtige hart zo week maakt, zo teer maakt. Nou ja, kijk, daar ga je heel veel dingen begrijpen die je vroeger niet begreep. Dan zeg ik bijvoorbeeld weg wereld, weg schatten. Dan is alles op deze wereld eigenlijk niks meer waard. Waarom niet? Je hebt een schat in je hart ontvangen. Ach, dat is de grootste schat op aarde. Je leeft. Kijk, ik zei in die eerste liefde. Bij vrij sta je in de vrijheid der kinderen Gods. Word met geen enkele band of boeien meer gebonden. Wij zo vrij. Kijk, dan is de dood ver weg. Dan moet de duivel je loslaten. Met zijn aanvallen, met zijn verleidingen, met zijn strikken. Dan verdoemt de wet je niet meer, want je hebt gezien dat Christus de wet voor jou heeft volbracht. Sta je zo in de vrijheid. Kun je wel huppelen van zielenvrucht. En je wil niks anders dan de Heer behagen. Kijk, dat is nou het echte leven. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Kom nou elke dag maar leven. Heer, tot uw eer en tot uw roem en tot uw lof. Want jongens, de duivel maakt je wijs dat dat geen leven is. De duivel maakt jullie wijs, jongens, niet waar? Ik zeg het ook niet alleen tegen jonge mensen, ik zeg misschien ook wat tegen mannen en vrouwen op leeftijd. Maar dat in de wereld altijd te vinden is. Ik zeg u, geliefden, heel voorzichtig, maar wel heel eerlijk. Je vindt niks in de wereld. Echt niet. Ja, maar man, je kunt niet. Ik weet wel, je kunt niet in het klooster. Maar je vindt het in de wereld niet. Want de wereld laat niks na. Nou doe je wel somber. Nee. Moeite en verdriet. En nou juist, geliefde, dat leven uit hem. In je ziel gestort. Hij, alles. Geliefde, mijn tong is niet bekwaam om de weldaden des Heren uit te drukken. Mijn tong is niet bekwaam om de goede tierenheid Gods die Hij aan zijn volk komt te bewijzen, voor te stellen. Wie is tot die dingen bekwaam? Maar je wilt niet meer zondigen. Kijk, een leven voor de Heren en met de Heren. Nou, dan geloof ik, hij misschien wel eens uit heb geroepen, toch niet, volk? Heer, ik zal nooit meer zondigen. Nooit meer. Ik zal u nooit meer verdriet doen. Nooit meer. Ik krijg een hele voorzichtige wandel. Dan word je bang als het mooi weer gaat worden buiten. Waarom? Omdat je ogen zoveel dingen zien die je eigenlijk helemaal niet wil zien. Ik ga het niet verder uitleggen. Ik denk dat u het wel begrijpt. Dan zou je soms wel in een hoekje willen kruipen. Dus toch in het klooster? Nee. Maar je wil je ziel onbesmet bewaren. Want de kleinste afwijking doet hem smart aan. En je gaat zien dat je kleinste afwijking, ik zei de linker misschien of de rechterzijde, dat maakt niks uit. Maar dat de allerkleinste afwijking hem zijn dierbare bloed heeft gekost. Krijg voorzichtige wandel. En ik leef, zegt hij. Doch niet meer ik, Christus leeft in mij. Maar, kijk, Paulus is ook wel weer eerlijk, hè. Hetgeen ik nu in het vlees leef, zegt hij, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Kijk, Paulus was een man die wel op de wereld was. eigenlijk niet meer van de wereld was. Ik bedoel, hij was maar overgezet. Maar hij was wel in de wereld. Ik bedoel, wat hij leefde. Paulus heeft, nadat de Heer hem te sterk werd, nog vele tientallen jaren mogen leven. Ik moet misschien wel zeggen, moeten leven zelfs. Want dat je werkelijk een tijd mag krijgen in je leven, dat je mag gaan leven, het leven met Christus mag kennen, dan hoef je eigenlijk niet meer te leven. Toch? Maar je moet wel door de tijd heen. Misschien wel 10, 20, 30, 40 jaren lang. Paulus leefde in het vlees. Hij bedoelde gewoon, hij leefde nog. Maar tegelijkertijd zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, hij leeft ook in het vlees. Wat is het vlees? Nou, dan weet u vast nou wel weer wat ik bedoel te zeggen. Dat is dat vleeselijke bestaan. Waar Paulus toch zo vaak over spreekt. De werken van het vlees tegen de werken van de geest. Zegt hij een paar hoofdstukken verder. Wat bedoelde hij? Paulus leefde geestelijk in een zondig bestaan. In een zondige wereld. Te midden van zondige mensen. Maar ook met een nog zondig bestaan. Hij leefde in het vlees. Er staat overigens natuurlijk niet dat hij naar het vlees leefde. Voor het vlees. Nee, in het vlees. Niet naar het vlees. Ik bedoel natuurlijk te zeggen, Gods kinderen leven niet meer zoals voorheen. Want toen jaagde je alles na wat je voor handen kwam. En je leefde van voorheen en was voor jezelf. Oh, die begeerte. Die boze lusten die misschien niemand zag. Die je stilletjes in het verborgene kon najagen. Voor de mensen in het openbaar. Hij probeerde te bedekken en te camoufleren. Maar in het verborgene, als het enigszins kon, leefde hij in eigen vlees. Ik zei geliefde, Gods kinderen krijgen een andere gang in hun leven. Want ze zijn in Christus een nieuw schepsel. Er is geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Maar ze zijn ook een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. En het is alles nieuw geworden. Kijk, nou ja, dan ga je de dingen vaarwel zeggen, en dan bedoel ik van harte vaarwel zeggen, waar je vroeger zo aan vasthing. Hoeft niemand je te vertellen. Wordt alles anders. Ik vraag het nog eens zo even tussendoor, gemeente, heel eerlijk. Mag dat zo wezen? uit het geloof in Christus leeft. Ga je dat dan horen? Krijgt die man een klaagend leven. Een kermend leven. Een stervend leven. Ik bedoel, een afstervend leven. Alle zonde, hatende, vliedende. Maar alle dagen te moeten belijden, Heere, ik ellendig mens. Ik ellendig mens. Wie zal me nou verlossen van het lichaam deze doods? Kijk, dan ga je vragen, Heere, leid me niet in verzoeking. Verlos me van de boze. Dan leef je door het geloof. Dan vraag je eigenlijk altijd, Heere, alleen uw gerechtigheid. Ik heb pas geloof ik gezegd, schiet me opnieuw te binnen, vertel het maar weer. Maar ga je vragen altijd om Jezus wil. Weet u, dan wordt Hij in je leven al meer waard. U dan die gelooft, is Hij dierbaar. Hij wordt je meer en meer dierbaar. Waarom? Je krijgt steeds meer Hem nodig. In de verzoening van al je zonden. Die er nog zo steeds weer overblijven in je leven. Want je bent 's morgens nog niet wakker, bij wijze van spreken. Of de eerste zonden doen zich alweer voor. Ik zeg wel eens, je bent nog niet van de trap af of het is wel weer mis. Of heb ik dat alleen? Vraag ik eerlijk. Geef eens antwoord. Waarom vertel je dit, man? Geliefden, omdat Paulus nou heeft mogen onderwijzen aan die gemeente te Galatië. Dat niet ik en mijn werken, niet mijn doen tellen, gelukkig niet. Maar alleen dat offer. Die zoen- en kruisverdiensten. Dat lijden en dat sterven. Die volkomen gewilligheid en volkomen gehoorzaamheid en die volkomen heiligheid van de Heer Jezus Christus, dat wordt je al meer dierbaar. Dat wordt je al rijker en heerlijker en voller. Daar krijg je al meer oog voor, gaat al meer je hart innemen. Waarom? Geliefden, omdat ik zelf alleen maar minder moet worden. Minder. Minder. Omdat ik er al meer achter moet komen. Dat ik werkelijk, werkelijk niets goeds kan doen voor God. Ach. Dominee, daar krijg je zulke bedroefde, neergeslagen mensen van. Nou, was maar zo. Was maar zo. Want dat is het beste plekje. Waarom? Als ik moet minder worden, gaat hij wassen. Gaat hij al heerlijker en gepaster worden. En geliefden, als je nou meer oog voor hem mag krijgen. Hè? Dan sterf je alle dagen, maar je gaat al meer leven. Leven uit hem. Door hem. En ook met hem. Paulus leefde door het geloof die hem lief gehad had. Maar hij leefde met hem. Kijk, dan krijg je de Heer ook in alle dingen nodig. Ik bedoel, in alle tijdelijke dingen. Kun je zonder de Heer niks meer doen. Durf je misschien in je leven bijna geen keuzes meer te maken. Nou jongens, examens. Nou, straks misschien een nieuwe school, een nieuwe studierichting. Een baan. Wat moet je nou doen? Weet je wat Gods volk gaat zingen? Psalm 25. Heere, ai, maak mij uw weer. Door uw woord en geest bekend. Leer mij, Heere, toch. Hoe die zijn gelegen. En waarin u treden bent. Dan zeggen ze, Heere, alleen u weer, alleen u wil. Laat me in de handen van mensen niet vallen. Maar Heere, leidt u me. Vat me toch bij de hand. Voel je dat? Was je zo klein? Steek steeds meer afhankelijk. Aanhankelijk. Dat is zo'n gelukkig leven. Waarom? Nou ja.
Omdat God zelf beloofde. Zal hij ons nou met hem. Niet alle dingen schenken. Wat bedoelt een apostel? Zal hij ons nou met hem. Als hij Christus aan je gegeven heeft. En je in Christus mag leven en met hem mag leven. Zal hij je dan met hem niet alle dingen schenken? Zou hij nou zijn kinderen het iets doen ontbreken? Niet in dure tijd en niet in hongersnood hoor. Kijk, Paulus, ik zei al, bewogenheid met die gemeente daar. In Klein-Azië. Hij begeerde ze te maken als een kind. Als een kind dat alleen maar zich stil bij zijn moeder bevindt. En de ogen opwaarts heft tot hem die in de hemel zit. En hem voor tijd en eeuwigheid nodig krijgt. Niet hebbende hun gerechtigheid. Maar zijn gerechtigheid. Niets van hen, want dat is allemaal des doodschuldig. Maar alleen alles van hem, want dat redt van de dood. Kijk, voelt u geliefde. Hoe die ze tracht te wijzen op hem. Kijk, de kerk op aarde. Een arm en een ellendig volk. Die zullen nochtans op de naam des Heren blijven betrouwen. Die leiden een leven des geloofs. Denk opnieuw weer aan wat de bruid ergens. Van de bruid ergens vermeld staat dit hooglied. Die leunen op de arm van hun liefste. Dat is het leven van Gods kinderen. Wat bedoel u? Nou jongens, eigenlijk heel eenvoudig dit. We zien dat beeld wel eens, hè. Zo'n oud vrouwtje, een oud mensje. Die zo best en ween. Geen kracht. Hulpbehoevend. Maar die nou, nou ja, lieflijk leunt en steunt op de arm van de dochter bijvoorbeeld. Begrijp u allemaal wat ik bedoel? En die dochter houdt moeder stevig vast. Want ach, als ze moeder een ogenblik loslaat, dan valt ze. Dan struikelt ze en dan zijn de gevolgen niet overzien. Gods volk op aarde leert leunen op de arm van hun liefste. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn? Dat is die bruidkerk. Die dus lieflijk leunt op de arm van hun liefste. Voel je dat? Daar ligt een innerlijke verbondenheid. Er ligt een liefdesband. Ach. Geliefden. Dat leven van een zondaar. Uit en door het geloof in hem. Dat is het ware leven. Dat eindigt straks in het leven. Dat ze niemand anders zien dan hem en hem alleen. Die hen heeft lief gehad. Met een eeuwige liefde. Want daarom hebben ze hem lief gekregen. Ach, mijn kind. Zo als ze stemmen dan heden hoort. Verhaat u dan niet. Laat u toch leiden. Vraag dan toch, Heere. Hè? 25. Maak mij dan, heel persoonlijk, ook uw weren. Die weren. Door uw woord en geest bekend. Amen. We zingen van 68:10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunst bewijzen. Het 10e vers van Psalm 68. gemeente, de slotzang voor deze morgen is uit 116, het eerste vers. 116, het eerste God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Het eerste van 116. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.